Vorige keer zijn we weer terechtgekomen, broeders en zusters, in Romeinen hoofdstuk 13. Een onder Nederlanders zeker niet populair hoofdstuk. Althans, de eerste helft niet. Want daar staat, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, zijn van God geordineerd, alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien zij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares en wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om des straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan in ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. En dit is een van die weinige schriftgedeelten dan, waar rechtstreeks gesproken wordt over de verhouding tussen gelovigen en de maatschappij, de wereld als zodanig. En wat de Bijbel ervan zegt is bepaald niet twijfelachtig. Het wordt op meerdere plaatsen gezegd, niet alleen hier, dat het de bedoeling is dat hoewel wij kinderen Gods zijn, hoewel wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, kortom, hoewel wij in de hemel thuis horen en onttrokken zijn aan de wereld en strikt genomen zelfs dood zijn voor de wereld. Hoewel dat zo is, zouden wij toch onderworpen zijn aan de machten die er zijn. De overheid dus, en zo wordt het hier dan ook voor de gelegenheid genoemd. Er zijn nog een paar andere termen die daarvoor gebruikt worden. Maar in ieder geval, daar staat van, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd in vers 1... En eigenlijk is het zo dat heel dat woord macht toch in zich heeft de betekenis van gedelegeerde, ondergeschikte macht. Exousia is het. En dat ek aan het begin drukt al uit dat het ergens anders vandaan komt. Exousia. Maakt er niks uit. Je hoeft geen Grieks te leren vanavond. Maar waar het maar om gaat is dat het begrip macht, in ieder geval dit woord, die betekenis in zich bergt dat het ondergeschikte macht is. Dat wil zeggen, het is niet de allerhoogste macht die er is. Het is ondergeschikte macht, er is een macht die daarboven staat. En die macht is uiteraard God zelf. Eigenlijk zou men dus ook moeten vertalen, als men het correct doet trouwens, zou het zijn, er is geen macht dan uit God. Dat is geen goed Nederlands, dus laat maar staan, laat maar van staan, dat maakt verder niet uit. Maar het drukt heel goed uit hoe de situatie ervoor staat. Want de overheid van die menselijke overheid, de regering zullen we maar zeggen, wordt gezegd, het is een ordinantie van God. In vers 2 staat dat, het wordt herhaald. Een ordinantie Gods. Dat wil zeggen een instelling. Dat is wat een ordinantie is. En om maar met de deur in huis te vallen wat dat betreft, ordinantie van God wil niet zeggen dat God de huidige regering, de Nederlandse bijvoorbeeld, heeft samengesteld. Dat is maar goed ook. Dat vind ik trouwens ook een hele geruststelling dat dat zo is. Dat niet God dat gedaan heeft. Maar het instituut als zodanig, het instituut van regering, menselijke overheid, dat is wel degelijk van God afkomstig. Ik geloof niet dat God de hand gehad heeft in de uitslag van de laatste verkiezingen. Zo niet. Daar kom je ook nooit mee weg trouwens, want als dat zo zou zijn, dan heb je een probleem met je geschiedenisboekje. Zo is het dus ook niet. En dat leert de Bijbel ook niet, maar de Bijbel leert wel dat die overheid van Gods wegen is ingesteld. En het leidt terug tot de dagen van Noach, dat wil zeggen de dagen van na de zondvloed in dit geval. Waarin de mens werd aangesteld om heerschappij te hebben over de mens. Dat is interessant trouwens, want het is tegelijkertijd natuurlijk ook de basis voor de heerschappij van Christus, de Heer Jezus Christus, straks in de toekomst in de 1000 jaren. Voor dat doel werd hij eerst mens, hetgeen we kort geleden maar weer eens herdacht hebben. Maar naar Bijbelse maatstaven is hij dat nog steeds en deze mens zal inderdaad over de mensheid regeren. is in beginsel ontleend natuurlijk aan de uitspraak. Ik weet, ik kan hem nooit zo gauw vinden. Maar de uitspraak, Genesis 9 was het, geloof ik. Direct na de zondvloed, Genesis 9, vanaf vers 5. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen, eisen. Van de hand van alle gedierten zal ik het eisen, ook van de hand des mensen. Van de hand eens iegelijken zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. En dan waar het om gaat, vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Niet zijn bloed zal vergoten worden, maar zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En u weet hoe het is met de volgende twee hoofdstukken hier in Genesis. Daar vinden we in Genesis 10 de tabel, de inventarisatie zal ik maar zeggen, van de volkeren der aarde. En in hoofdstuk 11 vinden wij uiteengezet hoe het zo gekomen is dat ondanks alles de mensheid toch verdeeld is geworden in volkeren met hun eigen onderscheiden overheden. En talen en landpalen en wat het maar wezen mag. Zo gezien is iets als Verenigde Naties enzovoorts volstrekt strijdig. Het beginsel althans is strijdig met wat de Bijbel leert. Daarna, weet ik wel, haalden we gauw op met de discussie. Je komt nooit, je komt niet veel verder. Want mogen de Friese en de Groningers dan wel samen? Als de Drenthe er maar niet bij komen, of zoiets. Maar goed. En bovendien, volken de volkeren, zoals vermeld in Genesis 10, zouden niet samengaan. Nee, maar wie zijn die volkeren nou helemaal? En vormen de Friezen daarin een apart volk? Ik denk het niet. Maar vooruit, maar je komt dus in een grote discussie terecht. Maar de gedachte dat alle volkeren één zouden worden en zouden beheerst worden door één regering, één menselijke regering, wel te verstaan, is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Het is wel de bedoeling, maar het is de bedoeling dat de Heer Jezus Christus, de Messias, het zaad van Adam, of gewoon de Adam, de laatste mens namelijk, die zou dat tot stand brengen. En voordat hij dat doet, zou de mensheid gewoon verdeeld blijven in de, op zijn minst, 70 volkeren. Er zijn er trouwens meer dan die 70. Want in die 70 is Israël niet eens meegeteld. En Abraham zelf al zou worden tot vele volkeren. Dus je krijgt er toch meer dan 70 op een of andere manier. Maar hoe dan ook, wie die volkeren zijn, doet maar weinig te zaken. Waar het maar om gaat, is dat zoiets als een menselijke overheid, een volk dus met een eigen menselijke overheid, dat er een volstrekt bijbels gegeven is. En je mag het als een zegen, ik weet niet of ik het zeggen mag. In Zuid-Afrika hadden ze er geen moeite, maar goed. Maar goed, ik zal proberen te zeggen, je mag er nog blij mee wezen ook. Want u kunt toch hopelijk wel begrijpen dat het ene volk het andere niet is. En dat het ene volk dus ook een andere staatsinrichting dan wel regering nodig heeft dan het andere volk. Dat mag je dus niet meer zeggen, want het is racistisch. Maar iedereen die er de beesten op nahoudt weet dat het ene dier het andere niet is. En het ene ras het andere ook niet is. En zo is het met de mensen ook. Al wil men dat niet weten, omdat men de realiteit inruilt voor een zogenaamd ideaal. Een ideaal dat op voorhand tot mislukken gedoemd is. Dat wil zeggen, men kan het niet bereiken. Maar bovendien het streven naar dat ideaal al brengt veel ellende met zich mee. Hoe dat nou zit, dat weet ik niet. Dat moet je maar aan Hilterman vragen of zo. Als hij zin heeft om daarop te antwoorden. Wat is overleden of niet? Is waar, ja. Nou ja. Ik wist het niet. Ik dacht dat hij gestopt was. Dus hij is ook gestopt met roken, zeg maar. Oh, dan moet ik er weer uitknippen. Goed. Hij heeft zijn pijp aan Maarten gegeven. Nou goed. Terug naar Romeinen 13, er is niks bijzonders aan. De overheid is een ordinantie gas. Dat betekent dat wij weliswaar de overheid tot een zekere hoogte zouden dienen, dan wel vrezen, zijn de woorden die gebruikt worden. En we zouden daarbij bedenken dat de overheid zelf geacht wordt God te dienen. Ze is godsdienaresse. En waarom denkt u dat het een vrouwelijk woord is, een vrouwelijk begrip? Godsdienares. Staten. Dat mag, nee, zuster, het mag er zo zijn dat naar Bijbelse maatstaven de vrouw niet het koninkrijk kan erven. De Dus we zitten in bepaalde kringen toch met het probleem van de Nederlandse koningin. De kringen waar men koningshuis in ere houdt, mag het volgens diezelfde Bijbel die men zegt te hanteren, mag een vrouw niet koningin wezen. Dus die hele mensen hebben ook al jaren een probleem waar je nu geacht wordt niet over te spreken. Maar goed, laten we maar weer buiten beschouwing. Nee, broeder, in die partij waar vrouwen niet eens lid van mogen zijn, dan mag de koningin weer wel, want het is... Dat vind ik heel onbegrijpelijk, ik kan er nooit wat mee. Maar de aardigheid van de andere kant is natuurlijk dat heel de overheid geacht wordt vrouwelijk te zijn. En daarmee dienstbaar, namelijk ondergeschikt aan God. Want de begrippen zijn natuurlijk toch allemaal relatief. Daarna weet ik het, we zijn hier in Nederland, dus daarna krijgen we ogenblikkelijk de discussie over, ja, overheid, godsdienaressen, maar dan moeten die jongens en meisjes die daar deel van uitmaken, zich toch maar wat beter gedragen. Want als ze zich zo gedragen, erkennen we ze niet als een ordinantie gods. En daar gaan we dan heen. Dan wordt het dus inderdaad problematisch. Zie? Maar de instelling als zodanig is wel degelijk een instelling van gods wegen. En ik moet er ook bij zeggen dat dat ongetwijfeld inhoudt dat degenen die er ooit deel van uitmaken, juist en vooral daarover verantwoording hebben af te leggen, ooit, wanneer dan ook, aan de Heer zelf. Aan God zelf. Dat kan niet missen. Zullen wij het willen doen? Prima. Maar dat heeft uiteraard consequenties. Brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zie. Verder moet ik erbij zeggen dat de discussie omtrent dit onderwerp helemaal problematisch is in onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Want wij leven in de tijd waarin officieel God de wereld heeft losgelaten. Dus dat het een chaos is in de wereld, dat is tamelijk logisch, dat het in Nederland meevalt, ondanks alles, dat is reden om dankbaar voor te zijn. Zo is dat ongeveer. En daarna zeg ik, maakt me verder allemaal niks uit, want het is toch mijn wereld niet. Wij zijn eraan ontrokken. Hoewel ik iemand gekend heb, wiens naam wij niet zullen noemen omdat Anne van der Bijl was, die zei, als de wet... Als de overheid zegt dat je niet mag door het rode stoplicht rijden, dan mag je dat dus niet volgens de Bijbel. En daar houdt het ongeveer ook wel op. Het was heel lang geleden dat hij dat zei. In de dagen dat hij bekend werd als God Smuggler, weet u nog? God Smokkelaar. Is het boek eigenlijk ooit in het Nederlands verschenen? Nee? Nee, ik kwam het ook alleen in het buitenland. God Smuggler, geschreven door Brother Andrew. Brother Andrew. Wie is dat nou weer? Nou, dat was dus Anne van der Bijl, ja. Jazeker. En die overtrad dus, de voorschrift, de wetten van de diverse overheden. En die zei het dus zo, nou ja, je mag niet het rode stoplicht rijden, daar houdt het ongeveer wel op. Dat was geloof ik niet al te serieus bedoeld, mag ik aannemen. Maar er is natuurlijk een andere Bijbelse uitspraak, die zegt men zou goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dat is ook zo. Ik geloof dat ik vorige keer, dus dat doe ik nou niet meer, maar ik dacht dat ik vorige keer u een paar schriftplaatsen heb voorgehouden waar gesproken wordt over de relatie van ons als gelovigen tot de overheid. Ik wil het wel even opzommen. Dat was Titus 3 vers 1, 1 Petrus 2 vers 13 en 1 Timotheus 2 vers 1 tot en met 4. Ik dacht dat ik ze alle drie genoemd had. En ik heb ze met name aangehaald in de eerste plaats natuurlijk om te laten zien dat daar hetzelfde staat. Alleen veel korter. Apostel is er veel sneller over uitgepraat. En bovendien, er staat nergens dat men die overheid ook daadwerkelijk, namelijk 100% zou gehoorzamen. Dat staat nergens. Wat er wel staat is onderworpen zijn, onderdanig zijn. Of in het algemeen nederig zijn, zo is het ook. Dat wil zeggen, wij als gelovigen, zouden die overheid als zodanig ook erkennen. God doet dat namelijk, wij dus ook. Maar dat betekent niet dat we onder alle omstandigheden blindelings maar die overheid zouden gehoorzamen. En daar had Brother Andrew van der Bijl dus volkomen gelijk in. Die dacht, die mensen hebben het woord van God nodig, dus ik laat mijn auto vol met bijbels en wetten of geen wetten. Die gaan ze brengen, om het dan maar wat eenvoudig voor te stellen. En daar heb ik alle respect voor. Ik zou niet weten in welke mate dat nou in strijd zou moeten zijn met de Bijbel. Toch? We hebben daar een prachtige voorbeeld van In Handelingen 4 is het, geloof ik.
Ja.
U weet hoe het was in Handelingen 4. Dat was kort na de opstanding van de Heer Jezus Christus en nog korter na Pinksteren. En Petrus en Johannes, de laatste keer dat we ze samen tegenkomen overigens, maar Petrus en Johannes predikten in Jeruzalem op het Tempelplein en werden vervolgens gevangen genomen en voor de Joodse overheid gebracht, het Sanhedrin. En vergis u niet, het Sanhedrin is niet anders dan de voortzetting, of herleving, maar herinstelling, maar de voortzetting van de Raad van Oudsten, zoals ingesteld in de tijd onder Mozes. Op aanwijzing van Jethro. Zo zat dat. Dus in een Bijbelse instelling, zo zonder meer. Dat het nooit de bedoeling was dat daar ongelovigen van deel zouden uitmaken, dat laat zich raden natuurlijk. Het is nooit de bedoeling geweest dat er überhaupt ergens op aarde een ongelovige zou rondlopen. Dus vooruit. Wat de overheden betreft precies hetzelfde. Hè? Maar goed, ze worden voor het Sanhedrin geleid en het Sanhedrin weet er niet goed raad mee. Het zal wel een paar Sanhedrin geweest zijn. Ze proberen de problematiek voor zich uit te schuiven. Ze zeggen, wat zullen wij met deze mens doen? Vers 16. Het gaat er puur om politieke besluitvorming. Hè? Het gaat nooit om waarheid. Dat weet je, bij de regeringen tegenwoordig gaat nooit om waarheid. Het gaat altijd om politiek. Hoe houden wij de macht? Dat is het eigenlijk. En hoe blijven wij in het zadel? Politiek is dus eigenlijk een soort rodeo. Hè? Wie het langst in het zadel blijft. Hè? Nou goed. Dus ze weten er niet zo goed raad mee. Maar tot ze geboden hen scherpelijk. Dat is vers 17. Dat ze zeggen, laat ons hen, namelijk Johannes en Petrus. Laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen binnengeroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Ze krijgen geen straf voor wat ze gedaan hebben, want ja, het kan eigenlijk niet verboden worden. Maar hier wordt het dan toch alsnog met ingang van te plaatsen, weet je wel. Onmiddellijke ingang heet dat, ja. Wordt het verboden. En dan staat er, maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar ze dreigden hen nog meer en lieten ze gaan niets vinden hoe ze hen straffen zouden om des volks wil enzovoorts. Want kennelijk was hun positie toch niet zo... Zo vast in dat zadel dat ze zich konden permitteren om een definitief verbod uit te vaardigen en dat dan ook nog te onderhouden. Te controleren, om zo te zeggen. Hoe dat ook zij, neemt niet weg dat de overheid een ordinantie God is en wie zich tegen de macht stelt, Romeinen 13 vers 2, wie zich tegen de macht stelt, die wederstaat daarmee de ordinantie Gods. Terwijl ik het lees, schiet mijn ander probleem door de gedachte natuurlijk. Dat is dat in een democratie, die wij alleen zaligmakend verklaard hebben. Nou, ik niet, maar dat schijnt zo. Het probleem is in een democratie, zo'n overheid, zo'n instelling eigenlijk niet bestaat. Hè? Dat weet u toch, hè? In een democratie heeft men het idee dat de overheid, in ieder geval de samenstelling ervan, bepaald is geworden door de mensen, door het volk. Dat is ook wat het woord betekent. Democratie betekent dat de macht is aan het volk. Demo, demos, volk, kratie. Dat wil zeggen de macht van het volk. En daarom is het zo moeilijk om over dit soort dingen te spreken, want de kans is groot dat we de overheid helemaal niet als een macht zien, maar dat we de overheid zien als ons personeel. Wij hebben hen gekozen, wij hebben hen daar neergezet, en als het ons niet bevalt, dan schoppen we ze er weer uit. Hè? Bij de volgende verkiezingen dan, want wij doen het netjes. Komt dat we weinig bananen eten, maar in sommige republieken, om zo te zeggen, waar dan misschien geen democratie is, heeft men er ook geen problemen mee. Als het niet bevalt, dan wordt de regering gewoon onderuit gehaald. Je schiet ze gewoon af, dat is het eigenlijk. En dan komt er vanzelf iemand anders, als het in die deugd schiet je ze ook af. En In vele gevallen gaat dat dan altijd zo door, want ja, er zijn er niet zoveel die deugen onder ons, hè. En onder hun ook niet, dus toch. Ja, dat is het dilemma waarmee wij zitten. Maar niettemin moet ik u zeggen dat democratie bepaald geen Bijbelse aangelegenheid is. Absoluut niet. Ik moet u zeggen, ik zou geen prettige staatsvorm weten, gegeven de omstandigheden. We moeten nou eenmaal nog wachten wat op de aarde, althans op de theocratie of op de christocratie, net zo je wilt, op het duizendjarig rijk, zo mag je hem ook noemen vanavond, omdat het toch feest is, hebben we de brand. Ja. God. Maar we wachten op de regering van de Heer Jezus Christus op aarde. Dat is zomaar een afwachting ervan. Vind ik het toch wel, althans bij ons in Nederland, vind ik het toch, vind ik zo'n democratie toch wel aardig. Ik zou niks beters weten, eigenlijk. Hoewel ik de indruk heb dat er volkeren zijn waar je beter geen democratie kunt hebben, want dan wordt het helemaal een chaos. Dat heb ik nog eens van Hilterman geleerd, toch. Herinner ik me nog goed. Dat demonstreerde dat ook. Maar het punt is gewoon dat naar Bijbelse maatstaven een overheid niet is aangesteld van onderaf door de mens, maar van bovenaf. En dus ook verantwoording draagt en zou afleggen aan, niet de mens, maar aan God. Dat is de regering. Iedereen die kleine kinderen heeft, weet dat. Kinderen hebben hun ouders niet gekozen, waarna de ouders verantwoording afleggen aan de kinderen, of wel soms. Of gaat de vergelijking niet om? Ik dacht het wel. Ik dacht dat het wel opging. Ja, meen ik, serieus. Probleem van een democratie, broeders en zusters. Mijn zin is, maar die moet u er weer uithalen, want dat hoor ik niet te vertellen. Het probleem van een democratie, mijn zinziens, is dat inderdaad de regering achter de tijd, achter de feiten aanloopt, achter de ontwikkelingen in de maatschappij. Want na verloop van een aantal jaren kiest die maatschappij zich een nieuwe regering. Dus die loopt daar achteraan, logischerwijze. En de richting wordt bepaald door het volk. Dat is ook zo. Dat is wat het woord democratie ook betekent. Maar het probleem is, en dat wordt in de Bijbel al genoemd, dat de meerderheid altijd de verkeerde kant op loopt. Dat is per definitie zo in deze wereld. En ons wordt gezegd, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dat is gebod nummer 13, geloof ik. Gij zult de... Staat er echt, hoor. Het is niet bij de 10, maar daarna komt hij alsnog. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Impliceren dat de meerderheid per definitie het kwade volgt. En voor zover dat niet gebeurt, is het omdat er meerderheid bestaat uit gelovigen. En ik ben er stellig van overtuigd dat de voorspoed van de westerse wereld in de loop der eeuwen veroorzaakt is niet doordat men zo'n goede staatsvorm had of iets dergelijks, maar omdat de meerderheid van het volk bestond uit gelovigen. Begrijp je goed, het waren niet mensen die deugden, het waren mensen die net zo min deugden als u en ik, maar het waren gelovigen. En ze hielden er ook soms vreemde opvattingen op na, maar niettemin, ze waren gelovigen. Er was ook wel klassenstrijd en hoe het allemaal heette, maar dat is de verschillende sociale lagen om zo te zeggen, maar ze waren in meerderheid dan toch gelovigen en werden dus op persoonlijke titel van Gods wegen gezegend. Maar als de meerderheid van het volk individueel van Gods wegen gezegend wordt, dan gaat het goed met het volk. Dus, logischerwijze, hebben we die nog? En dan kan een democratie functioneren, maar ook alleen dan. Dat wil zeggen, onder christenen, waarbij het hart gevuld is met de normen en waarden waar die de VVD zo voor staat, maar die eigenlijk slechts ontleend kunnen zijn aan het woord van God. Die normen en waarden zijn dat, hè? Die heb je toch? Denk er maar eens over na. En als je van de geschiedenis niks weet, vergeet het dan maar, dan schiet je er ook niks mee op. Maar zo zit hij feitelijk. Ik ben er ook stellig van overtuigd dat toenemende chaos in de westelijke wereld gewoon rechtstreeks voortkomt uit het feit dat er maar zo weinig gelovigen meer zijn die van Gods wegen gezegend worden. Dus met de rest gaat slecht. En dat is langzamerhand de meerderheid. Nou ja, het is de meerderheid, denk ik. Zo steekt hij in elkaar. Het heeft niets te maken met dat de wet, de 10 geboden, niet de basis zijn van de Nederlandse nationale wetgeving of zo. Want dat is helemaal niet christelijk zelfs. Die heb je toch, hè? Wij leven niet onder de wet, niet onder de 10 geboden. Wij leven uit de genade Gods. En die zou de basis zijn voor ons persoonlijke leven of voor nationale wetgeving. Maar gaat alleen als het merendeel van het volk ook inderdaad gelovig is. Als het dat niet is, werkt het niet. En dan los daarvan, het is natuurlijk sowieso zonneklaar dat als een volk bestaat in de praktijk uit allerlei totaal verschillende bevolkingsgroepen, dat een democratie daar absoluut niet kan. Het is een volstrekte onmogelijkheid. Er is geen gemeenschappelijke basis voor, dat kan gewoon niet. Je kan er wel nastreven, maar hoe gekleurder, ik bedoel, hoe gevarieerder, dat bedoel ik echt, hoe gevarieerder de samenleving wordt, hoe moeilijker het is om een democratisch systeem te handhaven. Maar goed, het is ook niet een Bijbels beginsel. Het Bijbels beginsel is dat de mensheid niet deugt en dat die van bovenaf gecontroleerd moet worden. Dat een regering moet zijn die toezicht houdt. Zie? Ook in Nederland, en ik ben er altijd nog blij mee dat wij zo'n regering hebben. Ik ben echt een Nederlander, dus ik spot er ook altijd mee. En ze doen het ook nooit goed natuurlijk. Maar vooruit, ik zeg ook altijd, maar ik wil niet met ze ruilen, met die mensen die daar zitten. Hè? Absoluut niet. Dus het is wat makkelijk praten. Maar wij leven nog altijd in betrekkelijke rust. En daar gaat het om. Waar staat eigenlijk die uitspraak? Moet ik even zoeken. Dat wij zo, 1 Timotheus geloof ik, de uitspraak. Waar staat dat we zouden bidden voor de overheid. Oh, die heb ik vorige keer aangehaald, dacht ik al. Hè? Ja. Even wat nadruk opleggen dan. Dus 1 Timotheus 2... vanaf vers 1, ik vermaan van voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. Waartoe hebben wij zo'n overheid? Wat is het doel ervan? Waar is die overheid verantwoordelijk voor? Voor de economie? Helemaal niet. Voor de godsdienst? Ook niet. Nou ja, die mensen die er deel van uitmaken voor hun eigen persoonlijk leven, uiteraard wel. Maar niet voor het land. Je kan het niet dwingen. Daarom geloof ik ook niet in zogeheten christelijke politiek. Dat is per definitie onmogelijk. Je kunt geloof niet opleggen. Dat is geen wet. Je kunt niet met de wet opleggen. Je moet geloven of anders dan ga je de bak in of zoiets. We gaan toch de bak wel in als ze niet geloven, maar... Goed. Nee, wat is de verantwoordelijkheid van de overheid om het leven gerust en stil te maken? Om bepaalde zorgen, om zo te zeggen, van het volk af te nemen. Om rust en orde, law and order, weet zoiets? Wet en orde. Om die te handhaven. Veiligheid te brengen. En te waarborgen. Dat is de taak van de overheid. Kost ook geld, staat er ook bij in Romeinen 13. Maar het is dan maar zo. En ik ben blij dat het toch redelijk gebeurt. Alleen broeder, ja, wij hebben allebei onze auto een keer in Amsterdam geparkeerd naast de kerk. En met diezelfde stenen hebben ze ons beide ruiten. Op een verschillende tijdstip. Natuurlijk, en dan word je woest. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Gelukkig, ik denk dat het toch nog steeds uitzonderlijk is dat het gebeurt. Voor Nederlandse begrippen wellicht niet. Maar als je het vergelijkt met de rest van de wereld, in het algemeen wel. Want in de grote delen van de wereld kun je bezittingen absoluut niet alleen achterlaten. Op geen enkele manier. Kun je rustig vergeten. Kun je ook niet van huis zonder dat de bewaking achterblijft enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. Maar goed, het had beter moeten zijn. En het was in Nederland, denk ik, vroeger ook beter. Maar laat maar zitten. Waar het om gaat, is dat wij een overheid zouden hebben. Niet opdat hij het christendom of het geloof zou bevorderen. Maar gewoon om orde te brengen in de samenleving. Want een gerust en stil leven is noodzaak om onderwezen te worden. En dus ook om onderwezen te worden in het woord Gods. Vandaar dat onder onderwijs voorgesteld wordt door een stoel, in de symboliek. Hè? Een stoel. Een leerstoel. Of een collegebank, of wat het maar is. Een stoel. Men moet zitten en luisteren. En vandaar nog steeds een preekstoel. gestoelte. Nou ja, het is niet helemaal eerlijk, daar staat men op. Maar ik moet u zeggen, in de oude synagoge hebben ze zo'n ding ook aan de muur. En daar zit men in, hè. Zittend en hangend aan de muur, of verhoogd. Het hangt aan de muur en het zit. Een stoeltjesklok. Nou goed. Of een klokkenstoel. Nou goed, zitten. Maar rust moet men hebben om onderwezen te kunnen worden. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, waarom zou de overheid voor rust zorgen? Want mensen willen toch niet onderwezen worden. Als ze rust hebben, namelijk gaan ze achter de televisie zitten. Huh? Is niks aan. Ga je naar het andere net niks aan. Hoeveel netten? 30 netten. In Urk zijn ze, zouden ze er blij mee wezen, mevrouw. 30 netten. Alles in. Allemaal niks aan je, en je vangt nog niks, hè? Laat me zitten. Nee, ik meen dat echt. Ik maak me daar wel eens zorgen over, ja. Of er überhaupt nog wel eens iemand nadenkt. Serieus. Maar goed. Daar heeft toch niemand meer enige tijd voor? Nou goed. Maar het zou wel moeten. En daartoe is de overheid rust brengen opdat men zou kunnen onderwezen worden. En in het bijzonder gevuld zou worden met het woord van God. Als die rust er namelijk niet is, dan heeft men veel te druk met het handhaven van het eigen leven, zal ik maar zeggen. En de bescherming van het eigen leven en zo verder. De strijd om het bestaan, of hoe dat maar heten mag. De strijd tegen de onzekerheden des levens. En de strijd tegen de zorgvuldigheden des levens enzovoorts. Het is altijd mooi als van overheidswegen het een en ander geregeld wordt. Waarna de vraag altijd is, hoeveel moeten zij regelen en hoeveel wij? Nou ja, goed, dan wordt het dus een kwestie van afwegen. Dus, denken verschillende mensen verschillend over, logischerwijze. Maar waar het om gaat is dat hun verantwoordelijkheid is het brengen van rust. Orde, zo je wilt, want dat is hetzelfde. In de praktijk althans. En daarom zou men aan de overheden macht onderworpen zijn. Ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb, maar het vers en het hoofdstuk, Romeinen 13, begint met alle ziel. En de ziel is niet de geest, is niet het denken. In ons denken zouden wij niet onderworpen zijn aan wie dan ook, doch alleen maar aan de Heer, aan zijn woord namelijk. Onze gedachten, ons gemoed zou onderworpen zijn aan, dan wel gevuld worden door het woord Gods. Ziel is namelijk niet het denken, de psyche. Ja, daar is allerlei verwarring over, maar ik heb het alleen maar over de Bijbel nu. Hè. De Bijbelse betekenis van de term is deze, het ziel, psyche, is dat in het Griekse, ons woord psyche. Dat de ziel is gewoon het praktische leven van de mens, zijn doen en laten. Ik zeg altijd, dat wat gefilmd kan worden, dat wat beweegt, wat de mens doet, zijn gedrag. Dat zou onderdanig zijn of onderworpen zijn aan de overheid. Zijn denken, niet noodzakelijk, nee. Zijn denken zou onderworpen zijn aan het woord Gods. Vers 2, alzo dat hij zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat, en die ze wederstaan zullen over zichzelf een oordeel halen. Eventueel dus ook van Gods wegen, uiteraard. Want anarchie is in elk geval rechtstreeks in strijd met het woord van God, hoe dan ook. Want de oversten zijn niet tot vrezen den goede werken, maar de kwade. Als men slechts het goede werkt, heeft men van de overheid niets te vrezen. En dat geldt ook voor de goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij daarin zouden wandelen. Want het is fundamenteel geen enkel gevaar voor welke samenleving dan ook, wanneer wij in die goede werken wandelen, dan wel die goede werken doen. Goede werken waarin God geëerd wordt, zal ik maar zeggen, want dat zijn de goede werken. De werken des geloofs. En om het langs de andere route te zeggen, maar even kort. Goede werken zijn de werken die voortkomen uit de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid. Ik ken er al 6 uit. Wow. Nou, zelfbeheersing, broeder. Ja. Daar ben ik nog niet aan toe, aan die laatste. Maar de werken die daaruit voortkomen, heeft geen enkele samenleving ooit bezwaar tegen gemaakt. En geen enkele overheid ooit. Dus dat is geen probleem. Met andere woorden, wij krijgen de ruimte om God te dienen. En wanneer we dat doen, levert dat geen probleem op. Normaal gesproken in ieder geval niet. Het is wat anders wanneer wij de evangelie gaan prediken of zoiets... in een omgeving waar men dat niet op prijs stelt... dan ontstaan er rellen, hè? Opstootjes... zoals je in de geschiedenis van Handelingen kunt vinden. Niettemin, wij zouden ook dat doen... want men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar wat hier alleen maar staat is... de oversten zijn niet tot vrezen de goede werken... maar de kwade, dat wil zeggen de kwade werken. Maar als wij wandelen dus in die goede werken... dan hebben we in het beginsel van die overheid niet te vrezen. Wilt gij nu de macht niet vrezen... doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Als je bang bent voor de politie... dan gedraag je dan netjes een politie. Ja, dat is zo'n man, die hadden ze vroeger in Nederland... die kwam dan eens per dag of twee, drie keer per dag of per uur... de straat doorlopen of fietsen. Ja, dat was in mijn jeugd. Wat zei je?
Ze komen zelf niet
eens naar het ziekenhuis. Ze komen niet. Nee, bedoel, ik zei... Ik heb het je niet willen zeggen. Ik wilde je ook niet ontmoedigen. Maar toen ze mij eruit hebben ingegooid... je denkt toch niet dat ik ooit maar de moeite genomen heb... om de politie daarvan te verwittigen. Daar heb ik de tijd allemaal niet voor. Nou ja, als het moet wel. Maar wat helpt dat... dat de stapels papier hoger worden en dat de statistiek wordt bijgewerkt. Het heeft gewerkt, want het resultaat is natuurlijk... dat de kleine criminaliteit aardig teruggedrongen is de laatste tijd in Amsterdam. Maar dat komt omdat ik geen aangifte gedaan heb. Dus wat dragen we toch bij tot het gevoel van welzijn... voor allen die dan niet in Amsterdam wonen dan natuurlijk.
Een keer andere.
Ik wil soms wel eens helpen, maar ik zag het niet zitten. Nou goed. In elk geval, de staat zelfs, wilt gij de macht niet vrezen, doe dan het goede en gij zult lof van haar hebben. Daar zijn ze blij mee, naar het schijnt. Ja, wij grinniken wat, omdat wij denken dat men dat het ideaal of de doelstelling van de overheid... helemaal niet meer is, het handhaven van orde, office, orde en rust... Ik denk, ik heb zelf het idee dat als wij een gerust en stil leven leiden... dat we van die lui zelfs op ons kop krijgen... omdat we zo weinig politiek en sociaal geëngageerd zijn. Ja. Ik weet niet wat dat betekent. Verloofd betekent dat volgens mijn woordenboek. Laat maar zitten. Want dan is het ook niet... want er moet een brede maatschappelijke discussie op gang komen... Weet je waarom? Kijk, als wij niks doen, als het volk niks doet en geen ideeën aandraagt in een democratie, dan weet de overheid toch niet wat hij moet doen. Als de overheid achter de feiten aanloopt en er zijn geen feiten, waar moeten ze dan achteraan lopen? Zo steekt die ongeveer in elkaar. Vandaar dat ik voel me altijd wat opgejaagd. Nou, nu niet meer, maar vroeger wel. Zo van, ze willen dat ik politieke voorkeuren uitspreek... en overal mijn mening over geeft over de problematiek... die kennelijk in de samenleving heerst of zo. Ik denk, ja, als ze dat zelf niet van overheidswegen allemaal hadden aangeslingerd... dan zou die hele discussie er ook niet zijn, zou al die onrust er ook niet zijn. Dus ik heb me er toch altijd maar redelijk ver vandaan gehouden. Dat is het nadeel van een democratie dus weer. Maar in elk geval, het beginsel is, men zou een gerust en stil leven leiden. En als men deze goede werken doet, dan zal men lof van de overheid hebben. Was de bedoeling. Vers 4. Want zij is Gods dienares. U ten goede, voor ons eigen bestwil. Je moet er toch niet aan denken dat we hier in Nederland geen regering hadden. Nou ja, het scheelt niet zo heel veel. Maar goed, laat me zien. Daar komen we nooit onderuit. Wij moeten toch niet aan denken dat het er helemaal niet was. Chaos. Anarchie. Dat is toch helemaal verschrikkelijk. Goed. Dus, Wees blij dat het er is. Zij is godsdienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want ze is godsdienares en wreekster tot straf degene die kwaad doet. Wanneer andere mensen tot last is, dan wel naar het leven staat, om het dan maar meteen sterk te overdrijven, dan is de verantwoordelijkheid van de overheid om daar wat aan te doen. Zie? Want je moet orde op zaken stellen en houden, was de bedoeling. En wreekster dus tot straf voor degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn. Niet alleen om de straffen, maar ook om des gewetens willen. In de zin van dat men zich niet bedreigd of achtervolgd voelt door de overheid. Maar als men het goede doet, dan heeft men gewoon van de overheid niks te vrezen. Ik weet wel, dat is het ideaal en je... zijn afwijkingen van, je kunt erover van mening verschillen, zijn subtiliteiten, maar ja, dan heb je meteen een politieke discussie natuurlijk, en daar gaat het nu niet om. Het gaat om het beginsel als zodanig, en in het algemeen werkt dat ook goed. En dan staat erbij vers 6, want daarom betaalt gij ook schattingen. De discussie gaat er vervolgens altijd over hoeveel belasting gaat het over, voor alle duidelijkheid, schattingen, voor de schatkist, weet je wel. Daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God. En omdat ze God geacht worden te dienen, zouden zij betaald moeten worden. Zoals de priesters en de levieten onder Israël, in de oud-testamentische tijd. Al moet ik toegeven dat dat ook niet boven de tienden uitging, voor wat de verplichte belastingen betrof. Ging niet boven de tienden uit. En dus in de dagen van de 80-jarige oorlog waren wij Nederlanders dus echt aan de grens. De tiende penning. Nou ja, liever niet, maar het moet ook niet gekker worden natuurlijk. En tegenwoordig betalen met hoeveel belasting betaal je tegenwoordig? Dat zegt geen Nederlander ooit, dus je krijgt hier geen antwoord op. Maar, hè?
Welke gulden betalen 60 cent belasting?
Uw broeder? Oh, daar staat. Daar staat u er goed voor? Ik weet dat het gezakt is. Vroeger was maximale inkomstenbelasting, was meen ik 72%. Herinner ik mij van jaren terug, maar het is niet meer. Ik geloof dat het gezakt is inmiddels. Maar dat zegt natuurlijk nog niks. Want aan de andere. Hè, want dan hebben we het nog niet over. Over die leuke dingen, weet je wel. De auto, de brandstof voor de auto. De sigaretten en de tabak. Kortom, alle dingen die het leven leuk maken. Die. Hè? Die worden nog. Het alcohol, zei ik, ja. Wordt veel. Ja, de sherry ook, zuster, ja. Nou goed. Er wordt veel zwaarder, nog veel zwaarder belast. Dus we lijken wel gek dat we dat allemaal pikken. Dat vind ik echt. We lijken wel gek dat we dat allemaal zo'n beloop laten. Ik weet niet serieus, ik vind het volstrekt, maar ook volstrekt belachelijk. Zulke hoge belastingen. Slaat helemaal nergens op. Maar dit is geen oproep om er tegen te vechten of iets dergelijks. Het is ook geen aanmoediging om de belasting te ontduiken. Het is alleen de vaststelling van dat zo'n overheid ook misbruik maakt van de omstandigheden van de macht die men heeft. En zodra men kans ziet om de benzineprijzen weer met een kwartje te verhogen, dan doet men dat ook meteen weer, ongeacht hoe hoog die prijs al is. Als er toch niet op gereageerd wordt, dan kunnen we die mensen nog wel verder uitkleden. En waar het blijft. Ja, dat weet ik ook niet. Vraag ik me altijd aan, hoe krijgen ze het in vredesnaam op? Huh? Nee, ik begrijp het echt niet.
40 miljoen aan Arafat voor de kliko.
Ja, dat is nog maar 40 miljoen van de week, hoor ik. 8 miljard voor zwarte scholen. Je mocht vroeger het woord niet eens uitspreken. Maar tegenwoordig mag dat. 8 miljoen voor 8 miljard. 8 miljard, weet je hoeveel nullen dat zijn? Ik wil zeggen, bijna net zoveel als de leerlingen van die scholen. Maar dat mag ik niet zeggen. Nou goed, 8 miljard gevonden in het onderwijs in de loop van enige jaren, met geen aanwijsbare uitwerking of resultaat. Dan denk ik, nee, dat had ik ook helemaal niet verwacht. Je kan wel geld schuiven, maar het werkt niet hoor. De overheid doet dus alleen maar geld schuiven. Verder, wat moeten ze verder? Ze hebben geen ideeën, ze hebben geen ideaal. Het ideaal is zo lang mogelijk te blijven zitten in die stoel. Hè? En dat is het dan. Of aan de macht te komen. Verder ideaal of ideeën hebben ze niet. Normen en waarden. U weet wel, hoe heette die man ook alweer? Olke Bolke noemden wij hem. Ik kom Bolkestein, zo kom ik altijd. Zo kan ik zijn naam onthouden. Sorry, goeie man. Maar zo kan ik zijn naam onthouden. Bolkestein die vroeg, wie heeft er nog normen en waarden? Ja, niemand. Daar helemaal niemand. En dat is natuurlijk een probleem. En wat dan overblijft, is dat men moet zien het geld een beetje heen en weer te schuiven. Nee, zuster, het is net het bier. Het gaat van hier en het gaat van daar. En het doet er niet toe als het maar gaat, hè. Die heb ik ook uit Den Haag trouwens. Daar zat ik. En zo is het met het geld in Nederland. Ook het moet rollen, maar wat er mee gebeurt en of het zinnig is, ik waag het te betwijfelen. Wij kennen alleen nog maar opstoppingen in Nederland, hè. Nee, je zal maar naar het ziekenhuis moeten, denk ik altijd. Hè? Twee keer. Sta je eerst in de file en dan kom je bij de wachtlijst. Hoe je daar door moet komen. Het is al zo wat een half jaar geleden dat ik me meldde van mijn bril deugt niet. En ik ben nog geen stap verder met een nieuwe bril. Komt er niet door. Dus, gaat heel moeizaam. Nou goed, misschien moet ik meer mijn best doen. Zal wel aan mij liggen. Maar hoe dan ook, naar vers 6, daarom betaalt gij ook schattingen, belastingen, want zij zijn dienaars van God. De gedachte is natuurlijk dat het rechtvaardig is op zich dat die overheid belasting oplegt aan het volk, want opdat die overheid zou functioneren en daarvoor terugkrijgen wij dan, als het goed is, een gerust en stil leven. Was de bedoeling. Ja, wie zei dat? Ja, dat was dan. Ja, precies. Daarom betaalt u ook schatting, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde gedurig bezig zijnde. En dat geldt uiteraard dus ook voor de ambtenaren, zoals u merkt. In overheidsdienst. Nou ja. De gedachte is, ze hebben daar een dagtaak aan, dat moet ook betaald worden. Zo dan, geeft een ieder wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, vrezen die gij de vrezen en eer die gij de eer schuldig zijt. En de gedachte is dat het daarbij gaat om het betalen voor collectieve diensten, zal ik maar zeggen. Want dat is wat de overheid eigenlijk is. Die verricht diensten ten behoeve van het volk als zodanig, als geheel. En daar gaat het om. En hoe ver dat strekt, dat weet ik niet. Maar dat het ook niet gaat specifiek om democratie, maar inderdaad om een overheid van bovenaf. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Mensen met visie en mensen die hun verantwoordelijkheid kennen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als baantjesjagers en carrièremakers. Hebben we die? Het gaat domweg om het beginsel hier. Maar ik ben er stellig van overtuigd, omdat het onder andere ook hier staat, dat God mensen die daarin betrokken zijn geweest in de diverse regeringen ook inderdaad daarvoor ter verantwoording zou roepen. Per slot, ook onze koningin is koningin, naar zij zelf zegt, bij de gratie Gods. En ze heeft een bediening, een functie, waarvan ze ook zelf gezegd heeft, wie ben ik dat doen mag. En zo'n uitspraak kan alleen maar betrekking hebben op een bediening, een verantwoordelijkheid die men van Gods wegen heeft ontvangen. Zo is dat, ja. Nou goed. En zulke mensen zou men eren. En voor de rest, naar de overheid is men niet schuldig. Namelijk schatting, tol of wat het maar is. En daarna vers 8, zijt niemand iets schuldig. Dat geldt voor de rest van de mensheid dus. Wij zouden niemand wat schuldig zijn dan elkander lief te hebben. Want dat zijn wij schuldig. Aan elkaar. Om meer redenen. De een is haast niet uit te leggen, dan doe ik het ook niet. Maar het is gewoon dat iedereen toch hopelijk begrijpt dat wij lief zouden zijn voor elkaar. Eenvoudig omdat we dat ook van anderen verwachten. Bovendien, als we niet lief zijn voor elkaar, u niet voor mij en u niet voor uw buurman en uw buurman niet voor mijn buurvrouw. En zo weer naar mij toe. Ik bedoel, dan hebben wij in ieder geval geen gerust en stil leven. Dan leven wij in een wereld die alleen maar gevuld is met vijanden. Toch? Dus er zit maar één ding op. Wij zouden elkander lief hebben. En in de praktijk zegt u misschien, ja, maar dat valt niet mee hoor, om een ander lief te hebben. Zeg ik, nou, het valt wel mee, want het woord betekent eigenlijk dienen. Want wat het standaardwoord agape, wat altijd vertaald wordt met liefde of liefhebben, bergt in zich de betekenis van dienen. Het staat namelijk voor praktische liefde. Niet zozeer voor de feelings, niet voor het gevoel, maar het staat voor de levenshouding, wat men ermee doet. De consequenties dus, hè? Het praktisch dienen. Het liefhebben van de Heer is het dienen van de Heer. Het liefhebben van elkaar is het dienen van elkaar. En wij zouden dus elkander dienen. Dat is liefhebben. Of die andere mensen zulke aardige mensen zijn. Nee, dat zijn ze niet. Dat zijn wij zelf trouwens ook niet. We zijn ook liever die aardige mensen. Heeft men mij verzekerd. Hè? Ja. Dus dat moet dan wel zo wezen. Maar ik zit er niet mee, maar daarom kunnen we elkander wel dienen. Behulpzaam zijn. En met eer de een de ander voorgaan. Zoals dat bij gelegenheid heet, toch? Ja, dat was in het voorgaande hoofdstuk, vers 10. Een halve bladzijde hiervoor. Zo is dat. Wij zijn niet schuldig aan elkaar dan elkaar lief te hebben. Voor zover we wat anders schuldig zijn, zouden we het ogenblikkelijk betalen, omdat die schuld de wereld uit zou zijn. Dat is het. En voor de rest, zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Schulden brengen namelijk spanning teweeg en een soort van vijandschap. Zijn verplichtingen over en weer die opgeëist kunnen worden, dat is niet bevorderlijk voor een gerust en stil leven. En om die reden zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. En dat is de ene reden. De andere reden is, en dat is een eentje die door velen slecht begrepen wordt, maar staat er toch, die de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En nou heb je net geleerd dat we niet onder de wet leven. En nou staat hier, als we elkaar lief hebben, vervullen we daarmee de wet. En het hoefde niet. Nee, wij leven niet onder de wet. En die eis wordt dus ook niet op wettige wijze aan ons gesteld. Dat we elkander of onze naaste of hoe het maar heet mag, zouden lief hebben. Wij leven niet onder die wet, maar het neemt niet weg dat het wel zinnig is om het toch te doen. Dat wil zeggen, om de naaste lief te hebben, kortom, om elkander lief te hebben, uiteraard. Niet omdat de wet het voorschrijft, maar gewoon omdat naar algemene normen, ook gewoon volgens ons eigen denken, stemmen we daarmee in. Zo moet het zijn, want als we elkander lief hebben, heeft men mij lief en ik heb u lief en er kan niks misgaan, dan help ik u en u helpt mij, enzovoorts. Huh? Toch? Of zoals de uitdrukking luidt, we bennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar, want anders heb je te weinig lettergrepen en rijmt het niet. He? Maar zoiets. En dat is inderdaad wel ongeveer juist daar. Ja, niet dat dat het doel van het leven is, maar het is wel wat van ons in het leven verwacht wordt, van iedereen verwacht mag worden. Een samenleving waarin dat niet gebeurt, is een verloederde samenleving en heeft eigenlijk niet, kan eigenlijk niet aanspraak maken op de naam. Samenleving. Er is geen samenleving namelijk, ja? Vandaar ik altijd zeg, multiculturele samenleving, laat me niet lachen, dat bestaat niet. Multicultureel wil zeggen dat men niet samenleeft. Maar als men samenleeft, is het niet multicultureel, maar is het monocultureel. Heb je dat? Eén cultuur. Dus zodra verschillende culturen zijn, leeft men dus niet samen, maar langs elkaar heen, of beter nog, men leeft meestal dan tegen elkaar op. Met voortdurende botsingen. Dat heet niet een samenleving, ik kan wel ze noemen, maar dat is natuurlijk niet de realiteit. Hè? Maar wij zouden inderdaad samenleven. En u begrijpt, het makkelijkste is om elkander lief te hebben en elkander te dienen wanneer we leven binnen dezelfde cultuur. Dat wil zeggen dat we dezelfde normen en waarden, hè? Dank u wel meneer Bolkestein, dat we dezelfde normen en waarden hanteren. En voor ons als christenen is het wel helemaal niet moeilijk, want wij hanteren toch dezelfde normen en waarden. Wij onderwerpen ons toch aan het woord Gods, laat ons daarmee vullen. We hebben toch, ieder van ons, wij hebben toch allemaal maar één doel in het leven, namelijk de Heer te dienen, zoveel als in ons vermogen ligt. Nou, dan kunnen we toch ook elkander dienen. En het leuke ervan is, het hoeft er niet, want we leven niet onder de wet, maar zo wordt wel de wet vervuld. Aardige. Ik vind het een pracht van een grap. Toen het moest, konden wij het niet, en nu het niet meer hoeft, gaat het vanzelf. Zeg maar. Niet alleen blijkt het uit dit schriftgedeelte, maar er zijn nogal wat andere waarin verwezen wordt naar die uitspraak uit de wet: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Het wordt in verband gebracht met ons in onze dagen. En er wordt gezegd, wanneer je zo leeft, dan wordt daarmee de wet des Heren vervuld. Want dit is de hoofdsom, staat hier, de hoofdsom van de wet enzovoort. Maar het leuke ervan is dat toen men onder de wet leefde, was het alleen moord en doodslag. Nou ja, haat en nijd. En nou het niet meer hoeft, omdat we niet onder de wet leven, komt het vanzelf, want de vrucht van de geest is liefde, vrede, blijdschap en hoe het maar heten mag, langmoedigheid. Want dan loopt hetzelfde neer. In de praktijk is dat dus die naaste liefde. Zie? Voortkomend uit het woord Gods. Niet uit de opgelegde verplichting, maar simpelweg voortgekomen uit het woord Gods. En dus zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want, zegt de Paulus, al die wetten komen op hetzelfde neer. Namelijk, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is wat het maar is, wordt samengevat in: gij zult uw naaste lief hebben, dus geen geweld aandoen. En zo zouden we leven. Niet omdat we onder de wet leven of onder de 10 geboden of iets dergelijks. Maar we leven onder de bediening des geestes. En dit is de vrucht van de geest. Zie? En wanneer we ons vullen met het woord Gods, heeft dit tot gevolg. De enige schuld die we op aarde hebben is onderdanigheid aan de overheid. En daarna geen enkele dan alleen elkander lief te hebben. Maar dat is eigenlijk niet de schuld. Maar het is iets wat vanzelf ontstaat. Zal bewerkstelligd worden door de inwoning van het woord Gods en van de geest Gods. De gedachte in Romeinen 13 is dus dat wij weliswaar bepaalde schuld hebben, maar het is niet veel. De enige schuld die we hebben is onderdanigheid aan de overheid. En voor de rest zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Maar het zal duidelijk zijn dat hier sprake is van het oneigenlijk gebruik van het woord schuld. Maar niettemin, dat is inderdaad de bedoeling. Er staat bij, want die de ander lief heeft, die heeft daarmee, daardoor, de wet vervuld, want gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, enzovoort. Daarvan staat, dit wordt in dit woord als in een hoofdsom, een optelsom. Soms denk ik, maar het had ook net zo goed de grootste gemene deler kunnen zijn. Dat is voor degenen die wat beter rekenen kunnen. Maar dat is dan, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Ik zei al, diezelfde uitspraken vinden we op talloze andere plaatsen. Ik ga ze nou niet opzoeken, dat vind ik niet zo zinnig. Maar het idee is natuurlijk toch, blijft toch, dat nu het niet meer hoeft, omdat de wet het niet van ons eist, omdat we namelijk niet onder de wet zijn, nu kan het. Door de werking van de geest uiteraard, als vrucht van de geest is het idee. En dus, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. Waar komt het allemaal op neer? Als men normen en waarden had, meneer Bolkestein, dan zou men geen wet meer nodig hebben. Want de Bijbelse gedachte is, dat wet er alleen is, en moet zijn ook, daar waar die normen en waarden er niet zijn. Want wat is dat eigenlijk, normen en waarden? Behalve een pleonasme. Wat is het eigenlijk? Hoezo normen en waarden? Dat is heel gemakkelijk. Dat is ook wet. Maar nou niet opgelegd, maar geschreven in het hart. Dat is wat het is. En als ze in het hart geschreven zijn, hoeven ze niet opgelegd te worden. Dat is het oude verhaal. Dat is wat Galaten zegt over de wet enzovoort. Er staat, de wet is gelegd op kinderen. Kinderen zijn onder voogden en verzorgers, onder de wet namelijk, welke dan ook, van mijn partij van de ouders, zijn onder de wet tot de tijd van de vader tevoren verordineerd. Op een gegeven moment houdt dat op. En de wet heeft dus per definitie een tijdelijke functie. De wet is er bij gebrek aan normen en waarden. De opgelegde wet is er bij gebrek aan een ingeschreven wet. En het doel van de opvoeding zou moeten zijn het inschrijven van wetten in het hart van de mens, van de kinderen. En zolang dat nog niet gebeurd is, staan ze onder de wet van de ouders die zeggen, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Maar als het goed is, blijft dat niet zo. Als het goed is, verdwijnt die wet van de ouders en is er voldoende geschreven in het hart van de mens om die wet niet nodig te hebben. En dan is men volwassen, als dat zo is. Zodat te vrezen valt dat er niet veel volwassenen zijn. Maar, toch? Nou goed, dan nog een keer andersom dan. Wanneer een mens, een volwassen mens, beroep doet op de wet. Ook de Bijbels eventueel zo van, ja, maar het staat toch zo in de Bijbel. Het moet toch zo. Weet u waar zo iemand dan mee bezig is? Met de verantwoordelijkheid afschuiven voor zijn eigen leven op anderen. Ik doe dit, want het moet, staat in de wet. Dus ik kan me niks maken. Ik hoef het ook niet te verdedigen. Ik hoef het niet te argumenteren. Het staat zwart op wit en daarom is het zo. En daarom, daar houd ik me aan. En dan vindt men zich nog sterk ook, omdat men zich houdt aan voorschriften. Toch? Terwijl in werkelijkheid is het veel sterker als men zich houdt aan wat in het hart is. En doet wat men vindt dat men moet doen, ongeacht wat anderen ervan vinden. Het probleem daarvan is echter dat je daar voor de volle 100% de eigen verantwoording voor draagt. Toch? En daar moet je dus volwassen voor wezen. En als je het niet bent, word je het er wel door. Dat ben ik. En dat is dat verschil, die tegenstelling, bestaat natuurlijk ook gewoon niet alleen in de oude wereld waar het zo is, maar het bestaat natuurlijk ook in de Bijbel. Dat is namelijk precies de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. En dus tussen wet en genade. De uitdrukking, ik zal mijn wet in uw binnenste geven, impliceert dat men niet meer is onder de wet der geboden en inzettingen bestaande. Heb je dat? Bovendien, de wet der geboden en inzettingen bestaande, die regelt een heleboel, maar u kent het probleem van de wet, die is nooit volledig. Opgelegde wet is nooit volledig. Spreekwoordelijk zijn de mazen, dat is het Nederlandse jargon, want wij zijn een volk van vissers, de mazen in de wet. Ik heb trouwens iemand gekend die zei, nou, in Frankrijk nemen ze een wet niet aan voordat men eerst heeft vastgesteld hoe men er onderuit kan. Hetgeen heel verstandig is, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want daar zit je er maar mee. Heb ik u wel eens verteld, hè? Wij gingen vroeger, wij, dat wil zeggen, ik en de, weet je veel, broers en zusters en nog een heleboel anderen. Wij gingen altijd eens in het jaar met vakantie naar het jeugdkamp. Onderaan eerst het kinderkamp en als je 12 jaar was, mocht je naar het jeugdkamp. Dat had één nadeel, het jeugdkamp werd geleid door mijn vader zelf. Dus dat was wat vervelend. Maar die heeft zich wel eens laten ontvallen. Kijk, natuurlijk als je zoiets regelt, zo'n kinderkamp, jeugdkamp, vooral toen in de jaar 50, 60 enzovoort. Dan is het natuurlijk nodig dat je regels stelt. Daar was ook iedereen aan gewend, want toen hadden de ouders van kinderen ook altijd nog regels. Die zijn ze inmiddels kwijtgeraakt. Ik kom dat ze versleten zijn door het gebruik, zegt Colossus. Maar ze zijn er niet meer. Maar toen wel. En mijn vader zei altijd, ja, het is wel gebruikelijk. Al die andere kampen die er zijn doorheen in het land. Het zijn altijd zware regels. Je mag dit, je mag niet dat, je mag niet zus, je mag niet zo. Je moet hem zo laten, dit en hem zo laten, dat. Hij zegt, het probleem ervan is, als ik diezelfde regels hanteer, dan heb ik het dagwerk van om uitzonderingen te maken. Dan moet ik spreekuur gaan houden. En dan staan ze in rijen voor mijn bureau. Van ome Jacob, het is zus en zo, mag ik dit of dat? En dan moet er weer een uitzondering gemaakt worden. Dus het zijn altijd zwaarwegende argumenten waarom iemand dispensatie zou krijgen. Dan heb je handen vol aan het geven van dispensatie. Maar heb je die wetten niet, heb je wat minder regels, dan is het allemaal veel gemakkelijker en ook veel gemoedelijker. Alleen, dan moet de leiding voldoende overwicht hebben om het zaakje in orde te houden. En daar zit het probleem natuurlijk. Hè? Dat is altijd de kwestie van dat evenwicht. En als men het niet onder controle kan houden, ja, dan gaat men wetten hanteren. Maar eigenlijk is dat zwakte. Toch? Zou niet nodig moeten zijn. Als wij voldoende respect hadden, zal ik maar zeggen, voor onze Nederlandse overheid, en hoefden ze niet zulke zware wetten en sancties erop te hebben, dan zouden ze gewoon een keer zeggen, we zouden graag zien, jongens en meisjes in Nederland, dat jullie allemaal zus of zo, en dan zeggen we, ja, koningin, of wie het maar was, hè? Dan komt het goed, verder niks aan de hand, toch? Waarom dat we niet zulke nette mensen zijn? Ja, dan krijgen we te maken met wetten. Hoe minder nette mensen we zijn, hoe meer wetten. En ik ken landen waar je sowieso geen nette mensen tegenkomt. Dus die barsten van de wetten, die niemand kan hanteren natuurlijk. Mede omdat de wetten dikwijls toch onredelijk zijn. Onder omstandigheden. Dat heb ik nagevraagd aan de prediker. En u kent allemaal het schriftgedeelte wat ik bedoel. Prediker 3. Je kan het zo gek niet bedenken, maar er is altijd wel een gelegenheid waarin je iets zou doen wat je normaal gesproken niet zou doen en ook zou veroordelen. Maar er komt een keer een omstandigheid dat je toch, er is een tijd om, weet je wel, er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen, toch? En de filosofen maken zich druk over wat moet de mens doen, huilen of lachen, wat is belangrijker. En de prediker zegt, dat hangt van omstandigheden af. Er is een tijd om te genezen, durf bijna niet te zeggen, maar staat recht. Er is een tijd om te genezen en er is een tijd om te doden. Is dat er ook? Hoewel de Bijbel zegt, broeder, gij zult niet doden, zegt de Bijbel ook, er is een tijd om te doden. Die kent niemand, maar dat staat in dat rijtje. Er is een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Sommige omstandigheden kun je beter niet genezen, maar wel doden. Sorry. Heb ik niet uitgevonden. Staat in de Bijbel. Want ik kan me er wel wat bij voorstellen, overigens. Toch? Bovendien zegt hetzelfde schriftgedeelte, zijt niet al te rechtvaardig. Nou ja, niet hetzelfde schriftgedeelte, maar wel dezelfde prediker. Zijt niet al te rechtvaardig, waarom zult gij verwoesting over uzelf brengen? Er zijn omstandigheden dat de nood de wetten breekt, want nood breekt wetten, zegt de Nederlandse zegswijze. En omdat we altijd in nood zijn, dikwijls nood hebben. Nou goed, laat maar zitten. Maar u begrijpt dat toch? Het zijn allemaal prachtige idealen, je kunt ze vastleggen in wetten, maar ze zijn niet altijd goed van toepassing te brengen. En door de toepassing van de wet wordt er heel wat onrecht teweeg gebracht. Omdat men er tussenin valt. Of omdat wetten eigenlijk zo niet bedoeld waren. Niet van toepassing bedoeld waren. Zijn op bepaalde omstandigheden. Maar ja, ze vallen er wel onder. Niemand heeft eraan gedacht. En daarom hebben de rechters handen vol werk. Om jurisprudentie te produceren. Dat wil zeggen om toch weer te kijken. Of men niet bij gelegenheid toch onder de wet uit zou kunnen. Daar zijn die rechters voor natuurlijk. Omdat het nou helemaal moeilijke omstandigheden zijn altijd. Nou goed. Niettemin, wanneer we elkander lief hebben, dan is dat de vervulling der wet. En, want de liefde doet de naaste geen kwaad. En daar zouden wij ons op gericht hebben. Ongeacht wet. Want waar het om gaat, is dat wij leven niet onder de wet die opgelegd is. Wij worden geacht ook als christenen, als kinderen, als in zekere zin volwassen te zijn. Namelijk, wij zouden leven vanuit die wet die in ons hart geplant wordt. Het enige probleem is, het enige echte probleem, het enige echte praktische probleem is, dat enerzijds de Bijbelse lering natuurlijk gewoon zegt dat wij niet onder de wet zijn. Niemand niet, ook de Joden niet, geen heiden, niemand. De hele wereld is ervan verlost. Het probleem is dat de wereld in het algemeen geen alternatief heeft, omdat het woord van God niet in de harten geschreven, dan wel geplant, dan wel gegraveerd is. Dus wat een mens zou moeten doen, is dat woord Gods in zijn hart laten planten. God zou zijn woord in zijn geboden, zijn woord, zijn wet, hoe het maar heet, in ons binnenste schrijven. Dat zou moeten gebeuren. En dat is het verhaal. U kent dat in de discussie altijd, wanneer het over de wet gaat, zijn altijd mensen die zeggen, maar een mens kan toch niet zonden? Een mens moet toch regels hebben om na te leven? Dus we hebben toch een wet nodig? Nee, we hebben geen wet nodig. Zegt Bolkestein, we hebben normen en waarden nodig. Dat zegt de Bijbel ook. Er moet iets in het hart zijn, er moet iets in het hart geplant worden. Vanwege die vernieuwing van uw gemoed, weet u nog, uit hoofdstuk 12, vers 2. Daar gaat het om. En waar dat gebeurt, waar het leven, dan wel het woord van Christus, rijkelijk in ons is, daar leven we niet onder de wet, maar niettemin wordt wel de wet vervuld, omdat de vrucht van die geest is liefde en zo verder. En wij doen de naaste geen kwaad, maar we dienen de naaste. En dat is eigenlijk de samenvatting van de wet, de stadige ervan. Nou goed. Vers 11. En dit zeg ik te meer. Dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid destijds. Let op, gelegenheid destijds betekent gewoon gelegenheid, namelijk de tijd. Hè? Tijd betekent niks, tijd is chronologie. Betekent niks, als een klokje die loopt, dan maakt verder niks uit. En dus betekent het woord tijd bijna altijd gelegenheid, omstandigheden namelijk. U weet wel, de tijden zijn niet veranderd, nooit. Omstandigheden zijn veranderd. Die begrijp u toch, hè? En tijden en gelegenheden betekenen gewoon tijden, namelijk gelegenheden. Die onzin over we moeten met onze tijd meegaan, is onzin. Wekt ook de verkeerde indruk. Het wekt de indruk van die klokje loopt, dat weten we wel, dat draait door. Elke dag een blaadje van de scheurkalender. Bestaat het nog eigenlijk? Nou goed, scheukel en de verhalen wel in elk geval. Maar goed, die tijd laat door. En natuurlijk, wij moeten mee. Maar het is natuurlijk onzin. Het is helemaal geen beweging. Er gebeurt helemaal niks. We hoeven nergens met mee. Als we toch ergens met meegaan, is het gewoon met de stroom. Niet van de tijd, maar van de mensheid. De verandering van denken bij de mens. Dan gaan we met trends mee en al dat soort dingen meer. Dan passen we onze opvattingen aan de algemene publieke opinie. En langzamerhand drijven we allemaal dezelfde kant op. De een wat sneller dan de andere. De progressieven, zal ik maar zeggen, die drijven wat sneller. En laten we zeggen de conservatieven, of moet ik zeggen de orthodoxen, dat kan ook, die drijven wat langzamer. Maar wel degelijk allemaal samen op weg, denk ik altijd. Al wel degelijk allemaal dezelfde kant op. En dat noemt men met de tijd meegaan. Het is natuurlijk onzin, dat is met de stroming meegaan. Maar wij zouden niet mee bewogen worden met allerlei stroming. Efeze 4, wind is het helaas vertaald, maar het is stroming. Met allerlei wind van leer, stromingen. Dat is niet de bedoeling. Wij zouden namelijk, en dat is Efeze 6 vervolgens, wij zouden staan en stand houden en blijven staan. En zo verder. Zie? Omdat we niet afhankelijk zijn van omstandigheden, maar in tegendeel van het onvergankelijke woord Gods. Daar gaat het om. De omstandigheden, die leveren wat frictie op. Die gaan aan ons voorbij en wij moeten staan blijven. Alles stroomt voorbij. De bedoeling is blijven staan. En ik kan rustig even wachten, want na een poosje komt alles weer de andere kant op stroom. dat is echt waar. Dat is de branding. Niet voor niks wordt het leven voorgesteld door een zee met woeste golven. Zowel in de Bijbel als in onze liederen, als in ons Nederlandse idioom. Dat is ook zo. Het gaat op en neer, of het gaat heen en weer, net zoals je het hebben wil. En uiteindelijk komt het toch nergens terecht. Het beweegt wel, maar het leidt tot niks. Het is juist de vergankelijkheid, de instabiliteit van de mens. De mensheid en ook van de samenleving uiteraard. Wij zouden staan blijven, was de bedoeling. Nou goed, dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid, namelijk de tijd weten, dat het de uur is, want het is wel een bepaalde tijd en omstandigheid waarin wij leven. Het is namelijk de uren dat wij nu uit de slaap opwaken. Eerst het woordje nu. U weet wat ik er altijd van zeg, hè? Altijd hetzelfde. Het betekent na het voorafgaande. Na tot op heden. Na al wat er geweest is. Wij zeggen dan inmiddels in het Nederlands, wat ook dom is natuurlijk, maar het is alleen omdat wij de betekenis van het woordje nu niet meer kennen. Thans wil zeggen op dit tijdstip. Nu, in de Statenvertaling in elk geval, betekent altijd dit, op dit tijdstip, na al wat vooraf ging. Eindelijk, tenslotte, lang gewacht enzovoorts. Het is hetzelfde als na, vandaar dat men het ook dikwijls uitspreekt als nou. Dan hebben we de menging van na en nu. Nou, na het voorafgaande. Hier ook. Het is de tijd dat wij nu inmiddels, na al het voorafgaande, uit de slaap opwaken. En het hele punt is dat de apostel hier verwijst naar uitspraken uit Jesaja 60, was ik meen. Ik zal zo even opzoeken. Maar waar hij op doelt, is dat wij niet meer leven in oud-testamentische tijd en dus min of meer in de duisternis of de nacht of in de schaduw van het oude verbond. Maar wij leven in de tijd waarin deze profetieën vervuld zijn geworden. Profetieën die wij gewoonlijk rond kerstfeest citeren. Namelijk die profetieën over dat er licht zou opgaan. En dat er licht zou komen in duisternis. U weet wel, dat het zou dagen in het oosten. En dat soort dingen meer. Kortom, dat de dag aan zou breken. Talloze profetieën zo in het Oude Testament. En een daarvan is die inderdaad van Jesaja 60. Die dan begint in het Nederlands met maak u op. Maar de Heere zou dan eens op verkeerde gedachten komen. Het gaat om... sta op. Nou ja, opmaken betekent in werkelijkheid niet sminken of zoiets. Opmaken betekent gewoon opstaan en je aankleden. Dat is opmaken, u weet wel. Dat heb ik nagevraagd aan Joshua, zeg ik altijd. Hoewel ik wat moeite met de man heb, hoor, want er staat Joshua maakte zich des morgens vroeg op. Wij moeten morgens vroeg niet aankomen, dat zeg ik u maar. Je kunt rustig bellen, er is niemand die de telefoon opneemt. Het is morgens vroeg. Het is veel te vroeg. Maar de Bijbelse gedachte is... ...'s morgens vroeg opmaken. Namelijk opstaan en aankleden... ...om gereed te zijn voor de dag. En sinds Philips, zeg ik altijd... ...sinds de peerlampjes en hoe die dingen maar heten... ...hebben wij het leven anders ingedeeld. Maar vroeger was dat natuurlijk makkelijk genoeg. De zon ging op en je stond op. Ik vind het een goed beginsel, want dan zijn dus dagen in de winter tenminste ook wat gezelliger. Hè? Dan hoef je niet zo vroeg op en je kan weer lekker vroeg naar bed. En in die kou is dat de beste plek om te verkeren, denk ik altijd. Ja. En hoe noordelijker je komt, hoe korter de dagen zijn als het koud is. En zo hoort het ook, denk ik. Hè? Als je nog noordelijker komt, gaat de hele mensheid in winterslaap, geloof ik. Ja. Nou ja, in elk geval... maak u op, word verlicht, dat wil zeggen, kom tot het licht, want uw licht komt. De gedachte is gewoon aan een zonsopgang, maar het is natuurlijk beeldspraak, hè? Maar de gedachte is dat de dag zou aanbreken. En waar het over gaat, weet iedereen toch? Het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond, begrijp je? Maar goed, het gaat niet over kerstfeest. Wij citeren die teksten met kerst om een of andere... Ja, om reden dat kerst eigenlijk een verbasterd midwinterfeest is... van de oude Kelten en Saxen, wat er me wezen mag. Toch? Ja, is zo. En er is een noodlottig misverstand uit ontstaan. Dat noodlottige misverstand is dat... Het licht zou opgegaan zijn toen de Heer Jezus werd geboren. En dat is een noodlottig misverstand. Het ging namelijk pas op toen de Heer werd wedergeboren. Namelijk toen hij opstond uit de dood. Wij citeren abusievelijk al die schriftplaatsen rond kerst. Begrijp me goed, ik heb er geen probleem mee. Je mag het voor mij het hele jaar doen. Dat doe ik ook altijd namelijk. Maar als je dan toch een dag uitzoekt, doe het dan met Pasen. Van oudsher ook het grote christelijke feest, logischerwijs. Toen ging het licht op, toen werd het dag. En raad eens wat. 'S morgens vroeg, als het begon te lichten, ging het graf open. Toch? Dat is wat het is. Toen werd het licht. Eerste dag der week. Nou goed. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. Namelijk, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dus de aankondiging van het aanbreken van het nieuwe verbond. En niet in verband met de wederkomst van Christus. Maar in verband met de eerste komst van Christus. Nou ja, van mijn part zijn wederkomst uit de dood dan. Mag ook nog. Zijn opstanding. Blijkt uit de volgende verse. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. En zo is het in onze dagen. De wereld is in duisternis, in onwetendheid. We hebben meerdere keren over gesproken hier. Ook naar aanleiding van Romeinen natuurlijk. Maar dat is de situatie. God heeft de wereld losgelaten. De wereld is in duisternis achtergebleven. Dus duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de volken. Doch over u, over wie? Wel over degenen die opstaan en tot het licht komen. Die zich stellen in het licht. Over u zal de Heere opgaan, want de Heere is het licht. Of anders de zon. Uit Psalm 19. Lees hem maar eens na voor de aardigheid. Daar gaat het over de zon. De weg van de zon. Maar daarachter gaat het eigenlijk gewoon over de Heer. Men staat er ook bij natuurlijk. Hè? De komst van de Messias. Dus over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En daarna de heidenen zullen tot uw licht gaan, uw koningen tot de glans die u is opgegaan en zo verder. Maar voor wat de wereld betreft, die blijft eerst en voorlopig in duisternis. En in die gelegenheid destijds leven wij. En over die gelegenheid heeft Paulus het ook hier in Romeinen 13. Ik hou er nog even bij, Jesaja 30. Ik kom er zo op terug. Maar Romeinen 13 vers 11. Dit zeg ik te meer, terwijl we de gelegenheid destijds weten dat het de uur is dat wij nu eindelijk uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Dat wil zeggen, de zaligheid is nu nader dan onder oud-testamentische tijd. De nacht is voorbij gegaan, de dag is nabijgekomen, in de zin van aangebroken uiteraard. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen, gereedschappen des lichts. En laat ons als in de dag eerbaar wandelen, enzovoort. Wij leven onder het nieuwe verbond, zegt de apostel. Dat is de gelegenheid destijds die men zou kennen. Mocht die niet duidelijk zijn, dan citeer ik dezelfde, een gelijksoortig schriftgedeelte uit Efeze hoofdstuk 5. Daar kennen we hem beter van. Omdat de uitspraken in Efeze 5 ook opgenomen zijn of verwerkt zijn in een lied dat wij allen kennen. Ontwaakt gij die slaapt. En de rest weet u. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is letterlijk wat er hier staat in Efeze 5 vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Maar het is rechtstreeks ontleend aan Jesaja 60 vers 1. Alleen bepaalde woorden zijn vervangen, omdat daarmee meteen de uitspraak uit Jesaja 60 vers 1 verklaard wordt. En dus, maak u op, wordt verlicht, wordt meteen opgevat als ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Uit de nacht, uit de duisternis, uit de dood. En dan staat er in Jesaja 60 vers 1, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar in de verklaring van de tekst in Efeze 5 staat meteen, en Christus zal over u lichten. Heb je nog een mooi argument, mooi Bijbelse bewijs, voor de gedachte dat Christus heus dezelfde is als Jehovah. Of je dat begrijpt of niet, de Bijbel leert het uitgebreid. En in deze verzen natuurlijk ook. Maar de gedachte is inderdaad dat wij zouden komen tot het licht om in het licht van de geest, het licht van Gods woord, zo u wilt, te wandelen. Onder het nieuwe verbond en niet onder de schaduwen, of hoe het maar heten mag, van het oude verbond. Even aan het zoeken. Jazeker, in 1 Thessalonicenzen 5 vinden wij nog een keer hetzelfde schriftgedeelte uit Jesaja geciteerd. 1 Thessalonicenzen 5. Bekende schriftgedeelte. 1 Thessalonicenzen 5, vers 5. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchteren zijn. Kortom, laat ons in het licht wandelen. En zo verder. Het schriftgedeelte ook in de volgende versen spreekt nog steeds over dezelfde gedachte. Wij leven in de dagen waarin de Heer zich bekend maakt, niet aan de wereld, maar wel degelijk aan de zijnen, namelijk aan de gelovigen. En dat doet hij uiteraard niet opdat we alleen maar bepaalde dingen theoretisch zouden weten, maar opdat wij daarin, in dat licht van het woord Gods, het licht van de geest, bijvoorbeeld, zouden wandelen. Dat is het idee. En het eenvoudige voorbeeld wat Paulus gebruikt in deze schriftgedeelte is simpelweg dit. Als mensen kwade bedoelingen hebben en kwade werken willen doen, Dan doen ze dat 's nachts in. Wanneer het wereldje klein is en de kans dat ze gezien worden gering is. He? Vandaar dat 's nachts ook de kaboutertjes en... Nou, tenminste hebben ze mij altijd verteld, dus dat is... Ja. Helaas hebben ze nooit mijn bed willen opmaken. Maar... Dat heb ik altijd opgemaakt. Maar goed. Maar u weet al hoe het zit, werken der duisternis. Alle oneerbare, oneervolle dingen gebeuren bij voorkeur 's nachts. Of als het onoverdag gebeurt, dan liefst in een besloten ruimte die verduisterd is geworden. Zo werkt zoiets. Het werken der duisternis. Werken die het daglicht niet kunnen verdragen, heet dat. Toch? Maar het is dag, zegt Paulus, en laat ons dus dien overeenkomstig wandelen. Eervol, in het volle licht. In de eerste plaats, ons eigen leven zou voortkomen uit het licht dat in onze harten geschenen heeft. 2 Korinthe 4, vers 4. Het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, dat in onze harten geschenen heeft, toch? Maar bovendien, we zouden dat ook in alle openheid doen. Dat wil zeggen, in het openbaar zou gezien kunnen worden. Het is niks geheimzinnigs aan. En dus eervol wandelen. En dat is wat Paulus dus ook zegt hier in Romeinen 13. Vers 12. De nacht is voorbij gegaan, de dag is aangebroken. Laten we dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen. Dat wil zeggen gereedschappen, maar in het bijzonder gereedschappen voor de strijd. De gereedschappen of wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk of eerbaar, eervol wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid. Maar doet aan, de Heer Jezus Christus, want dat maak u op. Wil zeggen dat men zich zou aankleden, maar waar kleden wij ons mee? Met de Heer Jezus Christus. En dat vind je ook in andere schriftgedeelten, waar dan meteen bij staat dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling. Kleed u zich maar uit, heet dat, ja. Dat we zouden afleggen aangaande de vorige wandeling en dat we zouden aandoen de nieuwe mens. Zie, en daarin leven. Zie, en zo ook naar buiten treden, eventueel. Doet aan de Heer Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. De laatste uitdrukking betekent simpelweg dit, dat wanneer men zich richt op uiterlijke dingen, op aardse omstandigheden, als ons leven daarop gericht is, heeft het alleen maar tot gevolg dat dat aardse leven en de natuurlijke mens daardoor geprikkeld en dus actief wordt. Het is het oude verhaal, ik kom er denk ik volgende keer nog wel even op terug, want ik heb nou geen tijd meer, maar het is het oude verhaal, als je de oude mens bestrijdt, wordt hij actief. Maar als je de oude mens verzorgt, wordt hij ook actief. Reageert namelijk. En dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat de nieuwe mens actief zou worden en die zou dus verzorgd moeten worden. En voor zover hij bestreden wordt, hopelijk van buitenaf, wordt hij ook actief. Ja, ja. Ik aarzel om het te zeggen, maar ik moet u toch zeggen, in het algemeen, zomaar in het algemeen, dat tegenstand tegen het werk van de Heer, en bijzonder tegen het woord Gods, heb ik persoonlijk altijd als motiverend ervaren. Nooit als ontmoedigend. Want natuurlijk is het ontmoedigend naar de mens. Dat is absoluut zo. Maar aan de andere kant, omdat het geprikkeld wordt, wordt het juist actief, het wordt sterker. En dat is ook de bedoeling van. En dus lachen we de Satan in zijn gezicht uit, met al zijn tegenstand. Het gevolg is alleen maar een grotere activiteit. U weet toch, het bloed der martelaren was het zaad der kerk. Het werkt alleen maar averechts. En zo wist het ook. En daarom, wij zouden ons niet richten op het vlees, want dan wordt het vlees de oude mens geactiveerd. We zouden niet de wet hanteren, want die is gelegd op het vlees, die activeert ook de oude mens. Het werkt absoluut verkeerd. Zie? Maar die nieuwe mens zou geactiveerd worden. De beste manier daarvoor is dat we ons inderdaad stellen onder zijn woord. En ik bedoel nou niet dat we samenkomsten bezoeken, al bedoel ik dat natuurlijk wel degelijk. Maar stellen onder zijn woord wil zeggen dat we ons onderwerpen aan dat woord. Ja, we hebben abusievelijk onze bijeenkomsten, kerkelijke christelijke bijeenkomsten, de functie gegeven van het wandelen in goede werken welke God voorbereidt. Zo van de Heer vraagt dat we ons onder zijn woord stellen, dus gaan we ter kerke en laten een poosje op ons inpraten en dan hebben we ons onder het woord gesteld. Maar dat is het niet. En zo noemt men ook een gemeentelijke bijeenkomst een godsdienstoefening. Nou, vergeet het maar rustig. Dat is niet wat het is. Wij zouden als gemeenschap van gelovigen gezamenlijk door het leven gaan in verbondenheid met elkaar. Niet maar gedurende anderhalf uur, bij wijze van spreken, zeg maar wat hoor, gedurende anderhalf uur per week en liefst op de zondag of zoiets. Waar we demonstratief samenkomen in dezelfde zaal of hetzelfde gebouw of iets dergelijks. Dat is het niet. Dat is eigenlijk het minst belangrijk waar het om gaat. Is hoe het op de andere dagen van de week in ons dagelijks leven eruit ziet. En dat is het volgende hoofdstuk. Daar komen we volgende keer op. Want de ene acht wel de ene dag boven de andere en de andere acht al de dagen. Maar het gaat erom, wij zouden alle dagen achten. En alle omstandigheden. En niet bepaalde gelegenheden de plaats laten innemen van heel het leven.